Ik wil vanavond beginnen met u een gedeelte te lezen uit, vanzelfsprekend, het Johannes-evangelie. En nog eens het 10e hoofdstuk, Johannes 10. Het onderwerp van deze conferentie, ik hoef u niet meer te zeggen, is ik ben die ik ben. De naam van de Heer Jezus Christus. We hebben gezien hoe de Heer Jezus zichzelf als de ik ben vergelijkt met allerlei beelden uit het leven. Ik ben de deur, ik ben het brood des levens, ik ben de goede herder. Maar, broeders en zusters, vanavond we spreken over onze heiland niet in vergelijking met iets, maar dat wat hij werkelijk is. De Zoon van God. Er zijn wel eens mensen die beweren dat de Heer Jezus nooit aanspraak gemaakt heeft op het feit dat hij de Zoon van God was. Dat dat een uitvinding van de kerk was, sommigen zeggen van Paulus. Maar het Johannes-evangelie leert wel heel duidelijk dat de Heer Jezus openlijk erkende en dat ook getuigde en sprak dat hij de Zoon van God is. Onder andere in dat gedeelte wat ik nu wil lezen in Johannes 10, dat is datzelfde hoofdstuk waar het gaat over de deur en de herder enzovoort. Dan gebruikt de Heer Jezus, begin bij vers 30, een uitspraak die we alle wel kennen waarschijnlijk, dat hij zegt, ik en de Vader zijn één. En dan is daar een directe reactie van de Joden die zeggen, of doen de Joden dan namen wederom stenen op om hem te stedigen. Jezus antwoordde hun, ik heb u vele treffelijke werken getoond van mijn Vader. Om welk werk van die stedigt gij mij? De Joden antwoordden hem, zeggende, wij stedigen u niet over enig goed werk, maar over godslastering. En omdat gij een mens zijnde uzelf een God maakt. Jezus antwoordde hun, is er niet geschreven in uw wet? Ik heb gezegd, gij zijt goden. Indien de wet die goden genaamd heeft, tot welke het woord Gods geschied is. En de schrift kan niet gebroken worden. Zegt gij niet tot mij, die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft, gij lastert God, omdat ik gezegd heb, en dan komt het, ik ben Gods Zoon. Indien ik niet doe de werken mijns vaders, zo gelooft mij niet. Maar indien ik ze doe, en zo gij mij niet gelooft, zo gelooft de werken. Dat gij moet bekennen en geloven dat de Vader in mij is en ik in hem. En ze zochten er wederom hem te grijpen en hij ontging uit hun hand. Tot zover dit schriftgedeelte. Ik en de Vader zijn één, zei de Heer Jezus. Een geweldig belangrijke en veelzeggende uitspraak, broeders en zusters. Een uitspraak die de mond stopt van allen die de godheid van de Heer Jezus Christus aantasten of loochenen. Onder welke benaming ze dat over zou doen. De Joden die de Heer Jezus zo tegenstonden, begrepen beter wat die uitspraak bedoelde dan menige moderne theoloog. Die een valse Christus prediken. En de waardigheid, de godheid van de persoon van de Heer Jezus openlijk aantasten en doen degraderen tot een gewoon mens, tot een goed mens, tot een beter mens, tot een hoger mens, zelfs tot een engel. Maar alle valse godsdiensten hebben dit met elkaar gemeen, dat ze de waardigheid en de godheid van de Heer Jezus Christus aantasten. Dat is niet van de geest van God. Dat is van de geest van de antichrist. Het antwoord van de Heer Jezus was, want een reactie van de Joden was dat ze stenen opnamen om hem te stenigen. Ik meen dat dat de derde keer is dat dit gebeurt. Zoals in de Johannes-evangelie verteld wordt. In hun godsdienstige ijver wierpen ze stenen naar de Heer Jezus die zei, ik en de Vader zijn één. En de Heer zegt, ik heb vele treffelijke werken getoond van mijn Vader. In vers 32. Om welk werk stenigt gij mij? En de Joden konden niet omheen. Want alle werken die hij onder hen gedaan had, waren goede werken. Tot heil van de mensen aan wie hij zijn wonderen verricht had. En daarom zeiden ze ook, het is niet om enig goed werk dat wij u stedigen, maar omdat gij God lastert. Omdat gij staat er letterlijk een mens zijnde, vers 33, uzelf een God maakt. Ze hadden echt niet vergeten wat hij gezegd had een tijd eerder bij de genezing van de man die 38 jaar kreupel geweest was, verlamd aan het bad aan Bethesda, waar hij zei, mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. En ook toen namen de Joden stenen op om hem te stenigen. Waarom? Laten we het lezen. In Johannes 5 kunt u dat vinden. In vers 18. Johannes 5 vers 18. Daarom zochten de Joden te meer hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat brak, hij had het op Sabbat gedaan, maar ook zeiden dat God zijn eigen Vader was, zichzelf Goden even gelijkmakende. Toen zochten ze hem te doden. En ook hier hetzelfde, dat gij een mens zijnde uzelf God maakt. Wat kan de duivel ook in godsdienstige harten de waarheid precies veranderen? We hebben in de Filippenzenbrief gelezen, komt er straks nog op terug, dat hij die het geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn, zichzelf vernederd heeft en mens geworden, heeft zichzelf mens gemaakt. Hij was een eeuwigheid God. Maar zij zeiden, hij maakt zichzelf God. Alleen door de uitdrukking, ik en de Vader zijn één. Door het feit dat hij God zijn Vader noemde. Voor hem, het is duidelijk, betekent het begrip zoonschap of zoon van God volkomen gelijkheid en gelijkwaardigheid aan God zelf. En ze kwamen dan zogenaamd voor de ere van God op. En dan antwoordde Heer Jezus met een citaat uit de 82e psalm. Je kunt het zien, er staat in vers 34, Jezus antwoordde hen, is er niet geschreven in uw wet, ik heb gezegd, gij zijt goden. Wel, u kunt het lezen op psalm 82, zoekt u maar even op met me. Het zal u goed om, als er staat, er staat geschreven, te kijken ook waar het staat geschreven. In psalm 82, een korte psalm. En daar staat in vers 6. Ik heb wel gezegd, gij zijt goden. En gij zijt allen kinderen des Allerhoogsten. Wel, het is een psalm van Asaf die hier spreekt over hen die God gezag heeft gegeven onder het volk van Israël. Koningen, richters, priesters enzovoort. Die eigenlijk God vertegenwoordigden onder het volk. Aan wie het woord van God geschied was. Broeders en zusters. En de Bijbel geïnspireerde woord noemt hen goden. omdat ze eenvoudig de overbrengers waren van dat wat God hen gezegd had. Wat God tot hen gesproken had. En zo haalt de Heer Jezus een eigen schrift aan. Het woord van God, dat zegt. Als de schrift al deze mensen goden noemt. En dat niemand van jullie daar stenen voor opnemen. Of spreekt van godslastering. Hoe dan veel, hoeveel te meer. Is het dan zo dat wanneer ik gezegd heb, ik ben Gods zoon. Want tot hem was het woord van God niet geschied. Hij was het woord van God zelf. En daar zie je dat men maar al te makkelijk vonden zoekt om naar iemand te gooien met stenen. Zonder er verder bij na te denken wat ze doen. En merkwaardig is dat dit verband staat in vers 35, ik ben weer bij Johannes 10 terug, indien de wet die goden genaamd heeft, tot welke het woord Gods geschied is, en de schrift staat er tussen haakjes bij, zou je kunnen zeggen, kan niet gebroken worden, dat daar het woord goden in Psalm 82 staat, is niet toeval. Het is de Heer Jezus zelf die één enkel woord citeert en gebruikt om zijn tegenstanders, als het ware, terzijde te zetten. Hem te beantwoorden. Er staat er niet voor niks. Hebben jullie er nou overheen gelezen? Dat de Heer zelfs mensen goden noemt. En jullie nemen geen steen op. En jullie spreken niet van godslastering. Ook niet van Asaf, die geïnspireerde psalm gedicht heeft. Wat is het dan dat ik gezegd heb, ik ben Gods zoon, dat jullie mij beschuldigen van godslastering? Nou, er is nog een ander voorbeeld. In Exodus 7, zoek je maar eens met me op, dan gaan we nog verder terug. In Exodus 7, daar lezen wij in het eerste vers. Toen zeide de Heere tot Mozes, zie, ik heb u tot een God gezet over Farao. En Aaron, uw broeder, zal uw profeet zijn. Die wordt Mozes een God genoemd. Dat doet de Heere zelf. Hij zegt, ik heb u tot een God gezet. Het was Mozes die eigenlijk God vertegenwoordigde tegenover Farao. En hoewel Mozes zelf niet sprak, want hij zei, ik ben niet wel te talen, had God hem Aaron, zijn broer, tot een profeet. De profeet is een mond van God. En Aaron was de mond van Mozes. Nou, dat alles kende de Joden. Vooral zij die zich beroepen, erop beriepen, dat ze schriftgeleerden en wetgeleerden waren. Nu, zegt hij, dat zegt de wet. Zij die gezag hadden onder Israël, worden goden genoemd. En je spreekt niet van godslastering. Maar nu ik gezegd heb, en dat met mijn werken bevestigd heb, dat ze uit God zijn, uit de Vader zijn. Nu nemen jullie stenen op, om mij te stenigen. Broeders en zusters, de Heer Jezus Christus is God. En dat is wat we vanavond willen overdenken. Bij de Joden, dat hebben we van net van de week al beluisterd, was het zo dat de eenheid van God fundamenteel is voor hun geloof. Zij waren het volk dat getuigde moest van de ene, de enige waarachtige God. Te midden van het heidendom met hun vele goden, met hun afgoden. Aan Israël was de waarheid betreffende de eenheid van God toevertrouwd. Niet alleen om dat voor zichzelf te houden, maar ze waren geroepen om te getuigen in die wereld vol van afgoderij. Daarom staat er in onder andere Deuteronomium 6 vers 4, hoor o Israël, de Heere onze God is een enig Heere. Gij zult uw knie voor geen andere goden buigen. Dat zijn bedenksels van mensen. Er is één God die hemel en aarde geschapen heeft. En die ene God heeft zich openbaard in Israël. En Israël is geplaatst onder de volken, onder de heidenen. Om een, laat ik zeggen, een lam te zijn. Een kandelaar te zijn. Om een licht te zijn onder de heidenen. Als een getuigenis van de enige waarachtige levende God die hemel en aarde geschapen heeft. We weten hoe Israël gefaald heeft. En voortdurend werd afgetrokken tot de afgoderij van de heidenen. Van God afhoereerde. Wel, een tweede gedachte die ook duidelijk in de Bijbel, in het Oude Testament, naar voren gebracht wordt, is dat in de eenheid van God, binnen de eenheid van God, er sprake is van drie onderscheiden personen. Wij spreken van de heilige drie-eenheid. Dat woord drie-eenheid kent de schrift niet. Maar de waarheid die er aan de grondslag ligt, wordt wel duidelijk in de schrift gezien en onthuld. Namelijk als het spreken van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De relatie die bestaat tussen deze drie personen binnen de Godheid, ook voor de vleeswording, voor de komst van de Heer Jezus in de wereld, is een veelbesproken onderwerp en ook een veel omstreden onderwerp in de theologische wereld. Door de eeuwen heen, broeders en zusters, daar bestaan een grote verscheidenheid van meningen over. En het ergste is dat er allerlei dwaalleringen zijn die voor waarheid worden geaccepteerd, terwijl het verkondigd wordt door mensen, door theologen, zogenaamde theologen, die de Bijbel niet aanvaarden als het geïnspireerde woord van God, zodat hun verklaring, hun ideeën alleen maar uit een menselijk brein zijn voortgekomen en niets te maken hebben met de Heilige Schrift en dus absoluut verwerpelijk zijn. De Bijbel is de enige bron van informatie. Al wat we van God weten, weten door het woord. Al wat we van de onzienlijke wereld weten, weten we door het woord. We kunnen nergens anders terecht. God heeft zich openbaard. En de Bijbel verklaart niet, de Bijbel onthult. Als ik zou proberen, mijn broeder en zuster, om te verklaren de drie-eenheid, Gods Vader, Zoon, Heilige Geest. Als ik zou proberen wat te verklaren, wat dat betekent dat de Zoon en de Vader één en dezelfde zijn. Dan zal ik hopeloos falen. Ik zal mijn best ook niet voor doen. Dat doet de Bijbel trouwens zelf ook niet. De Bijbel openbaart het ons, en mijn broeder en zuster, geloven is aannemen, nog altijd aannemen wat God zegt. Het geloof buigt voor de autoriteit van Gods woord, voor dat wat God van zichzelf zegt. Wij proberen niet om dat te verklaren met ons menselijk verstand, maar om ons te realiseren wat hij is, wie hij is. Om ons een beeld van hem te vormen, het beeld wat hij ons zelf in en door de schrift ons geeft. Godheid veronderstelt noodzakelijkerwijs eeuwigheid. God is eeuwig. Eeuwigheid van wezen, eeuwigheid van bestaan. We kunnen zelfs spreken van voorbestaan, eeuwig voorbestaan. Zelfs voor de schepping. En eeuwig voorbestaan, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Het is altijd van de beginloze eeuwigheid tot een nimmer eindigende eeuwigheid. Maar wat dat voor begrippen zijn, kunnen we het nauwelijks voorstellen. In ieder geval is het duidelijk dat het onmogelijk is dat iemand of een of andere wezen langs een weg van ontwikkeling of hoe dan ook God kan worden. Je kunt geen God worden. God veronderstelt als God wordt verondersteld als geen begin hebbende. God is eeuwig. Dat is een wezenskenmerk van God. Dat betekent dus, broeders en zusters, dat wanneer wij, laat ik iets anders zeggen, de Joden spreken dan ook over de Heer Jezus als de eeuwige. Over God als de eeuwige. God is geen begin. God is geen einde. Hij is het begin, hij is het einde. Alle andere dingen hebben het begin. Engelen hebben een begin, zijn geschapen wezens. Alles wat op aarde vinden heeft een begin. Broeders en zusters. Maar God heeft geen begin. En dit betekent dus dat de drie personen binnen de goddelijke eenheid geen begin hebben. Ze zijn niet alleen goddelijk van karakter, maar ze zijn ook eeuwig in wezen. Daarom spreken wij van de eeuwige Vader, van de eeuwige Zoon. De Bijbel spreekt over de eeuwige Geest. Die tekst van morgen aangehaald, dat de Heer Jezus de eeuwige Geest die God onstraffelijk opgeofferd heeft. Eeuwigheid is een wezenskenmerk van God. En als de Heer Jezus God is, broeders en zusters, en dat is hij, als hij de Zoon van God is, en dat zoonschap van God gelijk staat met, gelijkwaardig is aan God zelf, en zo vatten de Joden het heel duidelijk op, en dat is volkomen bijbels, dat betekent dus dat de Zoon, eeuwig Zoon, zijn zoonschap begon niet bij de vleeswording, bij zijn komst naar deze wereld, maar hij is van eeuwigheid Zoon. De relatie binnen de Godheid van Vader, Zoon, is van eeuwigheid. En ik denk dat dat de belangrijke, fundamentele waarheid is. De vraag niet alleen, is hij een zoon van God, maar is hij God? Wanneer je met mensen praat, zoals Jehovah getuigen of anderen die aan de deur komen, dan kun je vragen, gelooft hij ook dat de Heer Jezus de zoon van God is? En dan krijgt hij heel gauw een bevestigend antwoord. Maar als je dan een poosje gaat doorpraten, dan blijkt dat ze met dat zoon van God iets heel anders bedoelen dan wat de Bijbel daarvan leert en daarvan zegt. Als je er even doorheen prikt, dan blijkt wel gauw dat ze met die term, die gebruiken dezelfde term, dezelfde titel, zoon van God, iets anders bedoelen. Er zijn mensen die denken dat alle mensen zonen van God zijn. Die geloven dat God de Vader is voor alle mensen. Dat wij allemaal kinderen van een vader zijn, bedoel wij allemaal, wij mensen, allemaal kinderen van een vader. Er zijn mensen die weer verder gaan en die zeggen, of je nou Mohammedaan bent, die in Allah gelooft, of je bent Jood, of je bent Christen, maakt allemaal geen spier uit. We zijn allemaal kinderen van één vader. Dat is een van de grootste leugens die de wereld is ingebracht en waarmee velen behept zijn. En je kunt het zelfs in christelijke kringen horen, het gezamenlijk bidden van het Onze Vader is een beetje een toppunt van de beleven van eenheid, van samengaan enzovoort. Daarin kan men zich dan allemaal vinden, want God is immers de Vader van alle mensen. We spreken van universele vaderschap van God, maar dat is niet wat de Bijbel leert, broeders en zusters. Integendeel. God, zoon van God, heeft in de Bijbel de betekenis niet alleen, laat ik het anders zeggen, van gelijkwaardigheid aan God. God even gelijk zijn. Zich God even gelijk maken. Dat hadden de Joden begrepen. Toen zei, ik ben de zoon van God. U maakt zich God gelijk. Als bewezen zou kunnen worden dat de Heer Jezus niet God is van eeuwigheid, dan valt het bovennatuurlijke karakter van het christendom in puin. En bovendien dan is de leer des heils, het evangelie, broeders en zusters, een sprookje, een mythe, dat kunnen we de rest wel vergeten. Onze zaligheid staat en valt bij de identiteit van de Heer Jezus Christus. De grote vraag is, wie is hij? De Bijbel zegt, wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. En het gehele Johannesevangelie, dat is wel duidelijk wat is geschreven, broeders en zusters, opdat wij zouden geloven, zo staat het er in Johannes 20, zoekt u met me op, in Johannes 20, in een van die laatste versen, vers 30. Jezus dan heeft al vele andere tekenen tegenwoordigheid zijn discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in het boek, maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Dat gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Daar gaat het om. Dat was het wat die blindgeborene gezegd werd, die genezen was door de Heer. Gelooft gij in de Zoon van God? En toen de Heer Jezus zichzelf presenteerde als de Zoon van God, viel hij beneden op de grond en aanbad hem aan. Bidden betekent dat hij op de aarde te neervalt. Als in het Oude Testament de Joden, dat gebeurde maar volgens de traditie eenmaal per jaar als op de grote verzoendag de hoge priester de priesterlijke zegen nummer 6 uitsprak, het woord Jahwe uitsprak, dan viel de hele schare op de grond in aanbidding. Broeders en zusters. Wel, en daar gaat het erom. Is hij de Zoon van God? Dat is een grote, belangrijkste vraag die gezegd, gelooft gij in de Zoon van God? Daar staat en valt ons behoud bij. En ik wil er graag wat dieper op die betekenis van het zoonschap ingaan. De titel Zoon van God bergt niet in zich de gedachte van oorsprong, generatie, geboorte. Wat denken wij direct dan als het sprake is van een zoon? De zoon heeft een vader en de vader was er eerst en de zoon is door de vader verwekt, eruit voortgekomen, die kwam later enzovoort. Nee, deze goddelijke titel, de Zoon van God, openbaart het uniek zijn, zou ik u zeggen, de bijzondere relatie die er is tussen hem en de Vader. Wanneer de Bijbel spreekt over kinderen Gods als zonen Gods, dan moeten we toch bedenken dat hij in absolute zin de Zoon van God is. Zijn zoonschap is uniek, volmaakt, zonder weerga. En het heeft niet direct met verwantschap te maken, in tegendeel. De Heer Jezus spreekt over God als zijn vader, maar nooit over hem als onze vader. Altijd mijn vader die in de hemel is. Ja, zegt hij maar dan in het gebed onze Heeren, het onze vader die in de hemel is uit. Maar dat is niet het gebed van de Heer. Daar leerde de Heer zijn discipelen bidden. Die vroegen, Heer, leer ons bidden. Hij zegt, gij dan bid al dus. Onze Vader, die in de hemel is. Dat sloeg niet op hem. Wel, ook al mogen wij door Christus God onze Vader noemen, dan is er toch een groot verschil tussen ons en Christus. In Johannes 20, na de opstanding uit de doden, spreekt hij voor het eerst tot Maria Magdalene, ik vaar op, niet tot onze vader, maar tot mijn vader en uw vader. Tot mijn God en uw God. Daar ben je aanduidend dat de relatie die er is tussen hem en de vader oneindig hoger, oneindig meer is dan welke relatie die je ook maar kunt bedenken. In onze westerse begrippen drukt de verhouding zoon-vader uit het beginsel van gezag en van gehoorzaamheid. In de Bijbel is dat niet zo. Het spreekt meer van wezen, van natuur, van karakter. Zonen weerspiegelen volkomen de geest van datgene waarvan zij zonen zijn. Jacobus, Johannes worden genoemd zonen des donders. Waarschijnlijk verband met een vurig temperament. De Bijbel spreekt over zonen des lichts. Efeze 2 vers 2 spreekt zonen der ongehoorzaamheid. Heeft niks met verwantschap of met geboorte te maken. De Bijbel spreekt over de zoon des duivels. Nog eens, het woord zoon wijst op wezensgelijkheid. Wijst op waardigheid, wijst op rang. Daarbij is de gedachte van, als over zoon spreken, geboren uit de vader, niet aanwezig. De Heer Jezus wordt nergens in de Bijbel kind van God genoemd. Dat denk wel geboorte. Hij wordt de zoon van God genoemd. En bij dit begrip moeten we niet direct denken aan geboorte, aan verwantschap, aan oorsprong, aan ontstaan. Hij is van eeuwigheid zoon, omdat hij volkomen even gelijk is aan God zelf. Hij is geen zoon geworden, hij is zoon van eeuwigheid. De zoon van God, de unieke, de eeuwige zoon van God, die vlees en bloed heeft aangenomen. De zoon van God impliceert niet geboren uit de vader, of hij is minder dan de vader. Nee, als mens op aarde was hij de gehoorzame, de afhankelijke zoon. Maar God de zoon is niet ondergeschikt aan de vader, maar volkomen gelijk aan de vader. En dat is wat de Joden begrepen hebben. Daarom namen ze steen op. En zeiden, gij maakt uw goden even gelijk. Ze zeiden niet, gij maakt u zelf tot een zoon van God. Nee, gij maakt u gelijk aan God. Ze begrepen die uitdrukking, ik en de vader zijn één. Het loog er niet om. En dat was de reden waarom ze stenen opnamen om hem te stenigen. Wel, als zoon des mensen was hij de gehoorzame en de afhankelijke. Dat maakt zo duidelijk die tekst, we hebben het van de week ook al aangehaald uit de Hebreeënbrief. Hebreeën 5 vers 8. Zoekt u het met me op als u wilt. Hebreeën 5 vers 8. Er staat, hoewel hij de zoon was, gaat over de Heer Jezus hier, hoewel hij de zoon was, nochtans heeft hij gehoorzaamheid geleerd. Dat is een merkwaardige uitspraak. Want je zou zeggen, vanzelfsprekend moet een zoon zijn vader gehoorzaam zijn. Maar hij was de zoon van God van eeuwigheid, die niet gehoorzaamde, die gebood. Door wie God alle dingen geschapen had. En tot wie alle dingen zijn. Maar hoewel hij de zoon had, was. En als zodanig te gebieden had. Heeft hij gehoorzaamheid geleerd. Toen hij mens op aarde werd. Door zijn vleeswording. Broeders en zusters. En dat is een wonderbaar mysterie. Waar ik krachtig even op hoop terug te komen. Ja, er komt iemand aandragen, dat heb je ook heel vaak met je Jehovah-getuigen, die met die uitdrukking de enige geboren zoon van God. En deze uitdrukking lijkt in strijd met alles wat ik tot nu toe gezegd heb. Want als je spreekt over enige geboren, dat betekent toch dat het een begin heeft. Geboorte is het begin van leven. Geboorte is het begin van staan in ons menselijk denken. En als de Heer Jezus de enige geboren zoon van God genoemd wordt, niet de zoon des mensen, maar de enige geboren zoon van God genoemd wordt, zou dat naar onze denken kunnen betekenen van dat de Heer Jezus inderdaad een begin heeft. Dus niet God is van eeuwigheid, niet zoon is van eeuwigheid. Het Griekse woord van enige geboren is monogenes, wel, dat inderdaad door enige geborene vertaald is, maar het gaat niet om de woordvorming. Dat is niet bepalend voor de betekenis van het woord, maar wel de betekenis die de schrift eraan hecht. En dat kun je alleen maar ontdekken door schrift met schrift te vergelijken. Ik kan u daarvan een duidelijk beeld laten zien. Het zijn meerdere, maar dan ga ik weer, ook dat is van de week al aangehaald, uit de geschiedenis van Abraham. Eerst uit Genesis, want Abraham's geschiedenis staat tenslotte vermeld in het eerste Bijbelboek in Genesis. En dan lezen we in Genesis 22, bekende geschiedenis dat God Abraham opdracht geeft om zijn zoon als een brandoffer te offeren op de berg die de Heer hem wijzen zou. En dan staat er in Genesis 22 vers 12. Toen zeide hij, de Heere, strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon, uw enige, van mij niet hebt onthouden. Uw zoon, uw enige. En datzelfde woord enige, hier in het Hebreeuws, is het Nieuw Testament vertaald door, in het Grieks dus, in tot enige geborene. En dan weet je zelf maar al te goed dat naar onze maatstaven gemeten Isaac niet eens de enige of de enige geboren zoon van Abraham was. Hij had er meer, denk maar aan Ismaël. Isaac was zelfs niet eens de eerstgeborene. En toch zegt God, God zegt dat. God kende Ismaël niet. God zegt, uw zoon, uw enige, Isaac. Dat betekent dus dat Isaac in een unieke relatie stond ten opzichte van Abraham. Onderscheiden van dat van Ismaël, die Abraham ook zijn vader noemde. Omdat hij inderdaad uit Abraham geboren was. Maar in opzicht met sprake van één zoon, uw enige. Isaac, die geen lief hebt. In hetzelfde, diezelfde uitspraak ook in het 16e vers van Genesis 22 staat. En zeide, ik zweer bij mezelf, spreekt de Heere, daarom dat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt. Uw enige. En nu gaan we naar het Nieuwe Testament in Hebreeën 11, waar we Gods commentaar vinden op deze geschiedenis uit het leven van Abraham. In Genesis 11. Ach, sorry, Hebreeën 11. Daar staat in vers 17. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd. En hij die de beloften ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd. Nou, als je dat zegt, dan zouden mensen die de inspiratie van de schrift ontkennen zeggen, zie je wel, de Bijbel spreekt zichzelf tegen, dat is helemaal niet waar, klopt niks van. Want hij was niet de enige geborene. Toch wordt hier de enige geborene. Hier is niet sprake van een verwantschap, dan was hij niet de enige geborene. Integendeel. Maar het gaat hier om de unieke relatie die de zoon Isaac inneemt ten opzichte van Abraham. Hij was de zoon der belofte. Hij was de zoon inneemt en heilsplan wilde verwezenlijken. En daar gaat het om. En datzelfde woord wat hier gebruikt wordt voor Isaac als enige geborene van Abraham, datzelfde woord ook gebruikt ten aanzien van de Heer Jezus als de enige geborene zoon van de Vader. En die uitdrukking komen meermalen tegen. En dan ga ik weer terug naar Johannes. Johannes 1 vers 14. Ik zeg dit omdat, nou, ben ik er niet direct op uit dat je direct maar moet gaan debatteren met Jehovah getuigen. Maar ze drukken je zo gauw in een hoek als ze tegen je zeggen, ja, maar er staat toch, hij is de enige geboren. Er staat zelf de Bijbel, zegt dat hij geboren is. En dat hij de eerstgeboren is en de enige geboren is. Enzovoort. Wel, daarom is het goed om te weten wat de Bijbel met deze uitdrukking bedoelt. En dat kun je alleen maar ontdekken door in de Bijbel, schrift met schrift dus, te vergelijken. Waar wordt het woord vaker gebruikt? En welke betekent het God aan dat woord? Want het is God die dat woord gebruikt. Het is een term die God zelf in zijn woord invoert. En daarom is het nodig om te weten wat God met dat woord bedoeld heeft. Niet wat mensen, wat wij mensen ervan gemaakt hebben. Ik zou je vele andere voorbeelden kunnen noemen. Eenvoudige woorden die ook in onze menselijke taal een duidelijke betekenis hebben. Maar waar wij een heel andere betekenis aan hechten dan God eraan hecht. Denk maar aan het woord dood. Als je het woordenboek van Vandalen neemt om daarna te gaan wat het woord dood betekent. Dan betekent het ophouden te bestaan. Dat betekent bij God nooit. Toch is God zelf de eerste die ooit dat woord gebruikt heeft. Ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Wat betekende dat? Toen Adam van die boom at, stierf hij niet de dood. Hield hij niet op te bestaan, bedoel ik. En daar blijkt al dat woorden, zoals God ze gebruikt, een totaal andere betekenis hebben. En er is vandaag vooral een streven in de theologische wereld om bijbelse termen, termen die geïnspireerd zijn, woorden die van God zijn, die uit de mond God zijn voortgekomen, te vertalen, over te brengen in termen, in woorden die wij zelf bedenken en die passen bij ons menselijk verstand en bij ons menselijk idee. En dat is in wezen levensgevaarlijk. Wel, Johannes 1, gaan we terug naar Johannes, er staat in het 14e vers voor de eerste maal in het Johannes Evangelie, het woord enig geborenen. In vers 14, het woord is vlees geworden, dat woord is de Heer Jezus Christus, en het heeft onder ons gewoond, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Hij was de enige geborene van de Vader. Hij was in de beginnen. Hij was dezelfde als het woord. Alle dingen zijn door hem gemaakt, door de Zoon. De Zoon is van eeuwigheid, broeders en zusters. En hij openbaarde als de enige geborene en de heerlijkheid van de Vader. Dus nog eens, het heeft niet met generatie, met oorsprong te maken, met geboorte te maken, geboren uit. Maar het heeft te maken met de unieke positie die er is, de relatie er is tussen de Zoon en de Vader binnen, wat we dan maar noemen, de heilige drie-eenheid Gods. Wel, en er staat ook in het 18e vers trouwens, niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren Zoon die in de schoot des Vaders is, die heeft ons verklaard. En hoe kan de enige geboren Zoon de Vader verklaren en zeggen, die heeft hem gezien als hij niet van eeuwigheid bestond. Hij was Zoon. De relatie Zoon-Vader bestond er. En daarom kon hij de Vader verklaren. Hij werd mens om te verklaren wie de Vader was, dat kon hij alleen. De enige geboren Zoon. Johannes 3, vers 16. Dat kennen we allemaal. Zoek het niet op. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Toen God, de Heer Jezus, geboren werd als mens op aarde bij zijn vleeswording, gaf God zijn Zoon. Zijn zoonschap was eeuwig. God gaf zijn Zoon aan de wereld. Zijn enige geboren Zoon. Van God bestond er maar één. Dat is de Zoon. En God gaf de Zoon aan de wereld. Opdat een ieder enzovoort, die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dan moet u tegelijkertijd bij zeggen, en ik kom daar zo nog even op terug, dat toen God de Zoon gaf, dat bij zijn komst en is weer bij zijn vleeswording, hij niet ophield God te zijn en te blijven. Broeders en zusters. Hij heeft zijn God niet ingeruild voor mensheid. Hij was waarachtig God en waarachtig mens. Dat was hij, dat is hij. Die deze beide, hoe het mogelijk is, daar heb je het weer. Dat is de mysterie. Broeders, dat is het geheimenis. God geopenbaard in het vlees. Ook niet een soort half God en half mens. Een soort kruising van God en mens. Hij ruilde het een voor het ander in. Nee, God geopenbaard in het vlees. God die waarlijk mens werd. Zonder zijn godheid terzijde te zetten. De Zoon des mensen was en bleef tegelijkertijd Zoon van God. Dat is wat de Johannes Evangelie duidelijk maakt. Wat de schrift duidelijk maakt. Wel, en zijn er meer te 1 Johannes 4 vers 9. Enig geborene betekent dus niet, mijn broeder en zuster, heeft niet direct de betekenis van geboorte uit, maar het heeft de betekenis dat er volkomen gelijkheid is tussen de Vader en de Zoon. En dat hebben de Joden drommels goed begrepen. Want dat was de reden waarom ze stenen opnamen. Om hem te stenigen. Omdat hij door die uitdrukking zich goden even gelijk makende. Een zoon hoeft niet altijd even gelijk aan zijn vader te zijn. Maar de Zoon van God is volkomen even gelijk aan God de Vader zelf. En zoals het vaderschap van God een eeuwig vaderschap is, zonder begin en zonder einde, is het vanzelfsprekend, maar er kan geen vader zijn, er moet een zoon zijn. En ook het zoonschap van de Heer Jezus, mijn broeders, een van eeuwigheid is. De eeuwige Zoon, zoals trouwens ook de Heilige Geest. Dan is er nog die andere uitdrukking, waar ik nog even u aan wil vragen. Dat is namelijk de uitdrukking dat Christus de eerstgeborene is. In Lucas 2 vers 7 lezen we aan Maria dat zij haar eerstgeboren zoon baarde. En daar heeft de letter de betekenis van dat hij inderdaad de oudste zoon was van Maria. Maar wanneer ik nu ga naar Romeinen 8, om maar een voorbeeld te noemen, Romeinen 8. Een heel bekend gedeelte, dat staat in vers 29... Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, voorbestemd, den beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. De eerstgeborene wordt hij genoemd. En op het eerste gezicht zou je zeggen, nou, zie je wel, hij is inderdaad geboren. Natuurlijk een onderscheid met anderen. Hij is de eerstgeborene. Hij heeft dus inderdaad het begin gehad. Maar ook dit woord eerstgeborene drukt niet uit verwantschap. Drukt niet uit in die zin van oorsprong, begin. Maar het spreekt van prioriteit. Van de meerwaardigheid van de zoon boven alle anderen. Boven wie ook. De zoon die de schepper is van alle dingen in de hemel. En die op de aarde zijn, die zoon is meer waardig dan datgene wat hij geschapen heeft, zoals de schepper meer is dan het schepsel. Opdat in alle dingen de eerste zou zijn. Het spreekt over de meerwaardigheid, de voortreffelijkheid, de uitnemendheid van de Heer Jezus Christus ten opzichte van alle dingen die er in de schepping zijn. Eerstgeborene. En dat dat ook in andere plaatsen voorkomt. We hebben zo straks een psalm aangehaald. Ik wil nu een psalm laten zien. Psalm 89. Waar ook David een eerstgeborene genoemd wordt. En als je de geschiedenis van David kent, dan weet je dat hij helemaal niet de eerstgeborene was. Je had heel wat broers die er beter en aantrekkelijker uitzagen dan deze herdersknaap, zou je kunnen zeggen. Maar wat lezen we in Psalm 89... Daar staat in vers 28, psalm 89, vers 28, want het is vervelend dat ik midden in een psalm moet beginnen, maar het zou me te veel tijd kosten. Daar staat in vers 28, ook zal ik hem ten eerstgeboren zoon stellen, ten hoogste over de koning der aarde. Dat betekent tegelijkertijd dat laatste verklaart wat hij met het eerste bedoeld wordt, namelijk dat hij die ten eerstgeborene zoon gesteld zou worden, zou zijn de hoogste over de koningen der aarde. De eerste, de belangrijkste, de voornaamste, alle anderen overtreffend. Daartoe zou God David stellen. En David is een type van Christus. Dan ga ik naar, ja, het betrekkelijk moeilijke hoofdstuk van de brief aan de Colossenzen. Colossenzen 1. Dat is ook weer een hele lange volzin in onze Statenvertaling, waar je bijna niet weet waar je begin of eindigen moet. Best is om bij het begin te beginnen, maar dat zou nu te veel tijd kosten. Dan staat in vers 15, wanneer gesproken is van de Heer Jezus. In vers 13 gaat het beginnen. Die ons getrokken heeft in de macht der duisternis. En ons overgezet heeft in het koninkrijk van de zoons en de liefde. In de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed namen te vergeven der zonden. De welke is, dat is geweldig. Dat hij door wie wij de verlossing hebben. Die onze redder en onze verlosser is. Wie is hij? Het gaat niet over het werk, maar het gaat over zijn identiteit, over zijn persoon. En de waarde van zijn persoon bepaalt de waarde van het werk wat hij deed. De staten valt alles mee. Er staat, de welke het beeld is van de onzienlijke God, de eerstgeborene aller creaturen. Wel, er staat, want door hem zijn al dingen gemaakt. Al die creaturen, al die schepselen zijn door hem gemaakt. En als er staat, hij is de eerstgeborene aller creaturen, betekent dat de meerwaardigheid van de schepper boven alle schepselen die door hem gemaakt zijn. Hij is de eerste. Hij is de hoogste. In gezag, in rang. Hij is meerder dan alles. Als de zoon. Dat is wat hier staat. En nog ga ik even verder in vers 18. En hij is het hoofd des lichaams, namelijk de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene, weer die uitdrukking, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. En daar gaat het om zijn prioriteit. De eerstgeborene doden, de eerstgeborene aller creaturen. En zo vinden we die uitdrukking nog meer in Openbaring 1 vers 5. En ook in Hebreeën 1 vers 6, waarin staat, wanneer hij wederom de eerstgeborene in de wereld inbrengt. De eerstgeborene, nog eens, heeft niet te maken met oorsprong, met generatie, met geboorte. Het heeft te maken met superioriteit, met de meerwaardigheid, met nederigheid van Christus boven alles. Opdat hij in allen de eerste zou zijn. Hij is de eerste en de laatste. Hij is het begin en het einde. Hij is het eerstgeboren, de eerstgeborene, de ganse schepping. Betekent niet dat hij het eerste schepsel is, maar dat hij als schepper de eerste plaats inneemt te midden van zijn eigen schepping. Hij maakt geen deel uit van die schepping. Als schepper is hij superieur, is hij meerwaardig. Is hij de hoogste, is hij het begin. De Zoon van God. Alle dingen zijn door hem gemaakt. Naar kwade de geloofsbelijdenis zegt, die we alle kennen waarschijnlijk. Ik geloof in God de Vader, schepper van hemel en aarde. Dan zeg ik vaak, maar schrik er meestal in. Want de mensen dan schrikken ze, nou dat geloof ik zo net niet. Ik geloof in God de Zoon, schepper van hemel en aarde. Want dat zegt de Bijbel. God heeft door hem alle dingen gemaakt. Het is de Zoon die de wereld... Er is geen ding gemaakt dat gemaakt is dan dat door hem gemaakt is. Er is geen engel, er is geen overheid, er is geen macht. Er is geen redelijk wezen in de schepping die niet door hem gemaakt is. Daarom zijn we uitnemen van alles wat zienlijk is en onzienlijk is. Broeders en zusters, conclusie dus, hij was dus niet door zijn vleeswording de Zoon van God. Hij was dat voor zijn komst op aarde. En diezelfde gedachte vinden we ook in het eerste hoofdstuk van het Johannes Evangelie. Laat dan nogmaals een keer lezen, want het zijn zulke geladen woorden. Waar je bij elk vers als het ware bij stil moet staan. En ook de schoenen bijna, niet bijna helemaal van je voeten zou moeten doen. Omdat we beseffen dat we hier met heilige zaken te maken hebben. Wanneer we aan de Heer Jezus denken, dan weten we dat hij God is. De Zoon van God. Volkomen gelijkwaardig God. De schepper van alle dingen. Die onze verlosser, onze heiland is. Onze redder, onze zaligmaker. God, onze zaligmaker. Zo wordt hij ook in een van de brieven van Paulus genoemd. Nu, Johannes 1 zegt het dus, in de beginne was het woord. Het woord was bij God. Het woord was God. Dit was in de beginne bij God. Er staat, in de beginne was het woord. Voor het begin was het woord er al. Broeders en zusters. En dat woord was bij God, het woord was God. En het is dat woord dat vlees geworden is. Het is dat woord dat ook de Zoon is. De Zoon van God en het woord van God zijn synoniem, zijn dezelfde. En de Zoon van God die vlees en bloed heeft aangenomen. De Zoon van God die hemel en aarde geschapen heeft. Die ook onze Verlosser en onze Heil, onze Heer is. Gelooft gij in de Zoon van God? De goddelijke relaties binnen de drie eenheid, mijn broeders en zussen, zijn eeuwig van karakter. Veranderen nooit. Het is de eeuwige Zoon. Ik zeg nogmaals, hij was Zoon van eeuwigheid. Hij bleef Zoon van God ook toen hij Zoon des mensen werd. En hij is de Zoon van God tot in alle eeuwigheid. Zonder begin, zonder einde. Volkomen gelijkwaardig aan de Vader. Eeuwig. En daarom ook onze eer en verheerlijking waard. Wel, ik zou nog vele andere teksten, vooral uit het Johannesevangelie, kunnen en willen opnoemen. Maar ik moet vanzelfsprekend beperken, broeders en zusters. Maar zoek nog eens met me op. Johannes 5 hebben we straks al gezien waar de Heer Jezus God zijn vader noemde en waarvoor de eerste maal de Joden hem willen doden omdat hij zich goden even gelijk maakte. En dan staat er Johannes 5, vooral altijd in verband met de genezing van die verlamde man daar in Bethesda. Daar staat er in Johannes 5 vers 23. Vers 22, want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel de Zoon gegeven. Opdat ze allen de Zoon eren, gelijk zij de Vader eren. Die de Zoon niet eert, eert de Vader niet, die hem gezonden heeft. Hier is een goddelijk decreet, zou je kunnen zeggen, dat gelijk eer en aanbidding, gelijke eer en aanbidding gebracht zou worden aan de Zoon als aan de Vader. De verering van de Zoon en de Vader zijn zo aan elkaar verbonden dat gebrek aan verering van de een betekent gebrek aan verering van de ander. Die de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet. Volkomen gelijkwaardig. En daar die staat. En ik denk dat dat in de oren van deze Joden als een verschrikkelijke godslastering geklonken heeft. Dat bleek ook inderdaad het geval te zijn. En het is ook waar, als de Heer Jezus niet werkelijk God was toen hij dit zei, broeders en zusters, dan zou deze uitspraak godslasterlijk wezen, inderdaad. Wel, maar hij zegt, wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet. En daarom wie elke valse godsdienst en wie elke stroming en beweging in de godsdienstige wereld de vraag altijd een testvraag. Wat dunkt u van de Christus? En wanneer die vraag niet op de juiste wijze beantwoord wordt, is dan nodig en ook volkomen zinloos om te gaan debatteren. Gelooft gij in de Zoon van God? Johannes 10 vers 30 lazen wij, ik en mijn Vader zijn één. In Johannes 14 vers 8 en 9 doet men even mijn hoofd om des tijds wil, die mij gezien heeft, zegt de Heer Jezus, die heeft de Vader gezien. Wel, als mensen zagen op de Heer Jezus, Christus, dan zagen ze op God geopenbaard in het vlees. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Als de apostel Paulus opzond de voorrechten van het volk van Israël, dan spreekt hij tenslotte uit welke de Christus is, die God is, zegt hij, te prijzen tot in alle eeuwigheid. Die God is. De Heer Jezus is God. Boven alles. En het wonderbaarlijke is dat in zijn persoon, toen hij als mens op aarde wandelde, Godheid en mensheid onafscheidelijk aan elkaar verbonden werden. Wel, ik wil vanavond sluiten met nog eens die machtige woorden te lezen die al een paar keer geciteerd zijn deze week uit Filippenzen 2. Ik geloof dat het ook een goed slot is over dit moeilijke onderwerp, dat moet ik er wel bij zeggen. Omdat wij zo behept zijn met ons menselijk denken en met onze gebruik van onze menselijke terminologie, dat het erg moeilijk voor ons is, vaak is, om de dingen te zien zoals God ze ziet, zoals God ze in het woord openbaart. Waarvoor we alleen moeten buigen. Het woord van God kan niet gebroken worden, zo zei de Heer Jezus. In de Filippenzen 2. Een woord. Dan moet je ook alweer midden in een verhandeling van Paulus beginnen. Maar die zegt, ik heb vers 5. Want dat gevoelen, letterlijk die gezindheid, zei je nu. Het welk ook in Christus Jezus was. Die in de gestaltenis God zijnde. Het geen roof geacht heeft. Gode even gelijk te zijn. Maar hij is zichzelf vernietigd. De gestalte van de dienstknecht aangenomen hebben. En is de mensen gelijk geworden. Wat wordt er in één zo'n enkele regel van de Heilige Geest ontzaglijk veel gezegd. Het is de Geest van God die met een paar penseeltrekken ons de gestalte van de Heer Jezus Christus, de persoon van de Heer Jezus Christus, voor ogen stelt. Broeders en zusters. En wat voor een beeld. Wat voor een getuige staat die in de gestaltenis God zijnde. Dat woord zijnde is niet het gewone woord voor zijn in het Grieks, maar het betekent, zoals al eerder gezegd is, existeren. Het betekent eigenlijk voorbestaan. Hetzelfde als Johannes 1. In de beginne was het woord. Als er staat, die in de gestaltenis God zijn, was dat een positie, een toestand, een staat waarin hij zich bevond van eeuwigheid. Dat was hij. Hij had de gestaltenis van God, broeders en zusters. En dat wil dus zeggen dat hij God is van eeuwigheid. Van eeuwigheid tot eeuwigheid is hij God. De gestaltenis God wil zeggen dat hij de uiterlijke gestalte van God had. De uiterlijke gedaante, want God heeft geen gestalte. God is een geest, zegt de Bijbel. Maar letterlijk staat er dat hij de vorm, de geaardheid van God had. De Heer Jezus was reeds van eeuwigheid in de vorm van God. Hij was bij God, zo lazen wij, en hij was God. Dat was hij van eeuwigheid. Zacharia 13, vers 8 staat er dat hij Gods metgezel was. Dat wil zeggen, Gods gelijke. Een voedseling bij hem, zegt de spreukendichter, waarin God zijn dagelijks vermaak vond. Hij was God de Zoon gewend om te gebieden. Gewend om legioenen engelen te bevelen. Door hem heeft God de werelden gemaakt. Hij is de schepper aller dingen. En dan staat er, hij die in de gestaltenis God zijnde van eeuwigheid, heeft het geen roof geacht goden even gelijk te zijn. De Joden zeiden, hij maakt zich goden even gelijk. Hier staat dat de Heer Jezus het geen roof achtte zich goden even gelijk te maken. Dat wil zeggen, niet dat goden gelijk zijn was iets wat waard was om geroofd te worden. Waarom niet? Omdat hij goden even gelijk was. Met andere woorden, hij hoefde dat niet te roven. Omdat hij van eeuwigheid in de gestalte, in de vorm van God was. Omdat hij de wezenskenmerken en de natuur en de geaardheid van de Godheid van eeuwigheid bezat. Hij kon niet meer worden. Hij kon niet hoger worden dan hij reeds was. Hij behoefde niks te roven. Hier worden we sterk aan de eerste Adam herinnerd. Waar van wat de duivel tegen zegt. Als je daarvan eet, dan zul je goden even gelijk zijn. Adam wilde door inspiratie van de duivel, door aansporen van de duivel, wat de duivel zou ook wel, zich goden even gelijk maken. Maar deze laatste Adam, zou je kunnen zeggen, heeft dat niet gedaan. Hoeft niet te doen. Hij was goden even. Hij kon alleen maar minder worden. Zichzelf minder maken, maar niet meer maken. Dat is het. En dat is ook wat wij, zo straks schrijven in de Hebreeënbrief, dat hoewel hij de zoon was van eeuwigheid, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft. Van Adam kun je zeggen dat het woord van de Heer van toepassing is, die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Maar hier vinden we sprake van hem die zichzelf vernederde en die door God verhoogd werd. En dan lezen wij, die in de gestalte God zei dat geen roof geacht heeft goden even te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd. Dat woord vernietigd betekent letterlijk ontledigd. Hij heeft zichzelf leeg gemaakt, wil dat zeggen. Hij in wie al de volheid Gods woonde, ontledde zichzelf. Een andere vertaling zegt, hij maakte zichzelf van geen reputatie. Mensen wil altijd namaken. Een naam maken. Een reputatie hebben. Eer zoeken. Grijpen naar iets wat er niet toekomt. Maar hij maakt zichzelf van geen reputatie. Hij heeft zichzelf ontledigd. Hij heeft zijn uiterlijke heerlijkheid afgelegd. Maar hij heeft niet zijn godheid afgelegd, broeders en zusters. Hij was Gods evenzeer toen hij op aarde was, nog eens als toen hij in de hemel was. Maar hij heeft zichzelf ontleden. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid, dat we hem zouden begeerd hadden. Hij had geen stralenkans. Er was uiterlijk niets aan hem wat erop wees dat hij God was. Geen gedaante, nog heerlijkheid. Hij heeft zichzelf vernietigd. Er staat, hij heeft de gestalte van de dienstknecht aangenomen. Hij had van eeuwigheid de gestalte Gods. Hij nam nu de gestalte van een slaaf aan. En dat aannemen wil niet zeggen dat hij dat in de plaats nog eens van de gestaltenis Gods deed. Maar hij die tezelfde tijd in de gestaltenis van Gods bleef, nam tevens de gestalte van een knecht aan. En dat is wat we zondagmorgen behandeld hebben, waar we in Jesaja 53 lezen, dat God zegt, wijzend op de Heer Jezus, zie mijn knecht. Knecht, aller knechten knecht. Na 4000 jaar menselijk falen zou je kunnen zeggen, was er eindelijk een mens op aarde die goed deed. Die zei, zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Vrijwillig nam hij de gestalte van een slaaf aan. De vorm van een slaaf aan. Dat bewijst dat hij God is. Hij was in staat om die gestalte aan te nemen. Hij was in staat om zichzelf te ontledigen. Hij was in staat, hoewel hij van eeuwigheid existeerde als God, als de Zoon van God, de gestaltenis Gods hebbende, de gestaltenis van een slaaf aan te nemen. Wel, één persoon, en de gestalten van God en de gestalten van de mens vinden. God geopenbaard in het vlees. En dan staat er vervolgens in vers 7. Heeft zichzelf vernietigd, ontledigd dus. De gestaltenis van een slaaf aangenomen hebbende. Is de mensen gelijk geworden. Dat is hetzelfde woord als in Romeinen 8 vers 3. Waarin er gesproken wordt. Hij kwam in gelijkheid des zondigen vleeses. Hij werd, zoals er staat, en in de gedaante van de mens gevonden wordende. Zo werd hij gevonden. Hij had zozeer de gedaante van de mens dat het nodig was dat Judas hem moest aanwijzen en verraden met een kus in de donker. Omdat hij zich in uiterlijk in niets van de mens onderscheidde. Als hij zich wel onderscheid had, had hij niet met een kus verraden behoeven te worden. Hij was zozeer mens dat, laat ik zeggen, de Samaritaanse vrouw bij de put van Sychar zei: hoe begeert gij die een Jood zijt? Mens. Hij had de uiterlijkheden van een Jood zelfs. Wat meer is, hij had ook volkomen de menselijke natuur aangenomen. Dat wil niet zeggen de zondige natuur, maar de menselijke natuur. Broeders en zusters, hij de gestalte van een mens aangenomen. De gedaante van een mens. De gestalte van een slaaf. En staat er nog verder. En hij heeft zichzelf vernederd. Heeft zichzelf. Daar komen die mensen, die Joden zeggen: gij maakt uw goden even gelijk. Wat een belediging van hem die God was en die zichzelf vernederde. Volkomen in strijd met wat wij zijn, die onszelf altijd willen verhogen en ons meer willen doen zijn dan we in werkelijkheid zijn. Wij stelden met de ellebogen te vechten, willen een positie bereiken, willen onszelf verhogen. Dat is de zonde van Satan, dat is de zonde van de mens, dat leeft in het hoogmoedige hart van de mens. Maar God zegt: die gezindheid, zei u, het welk ook in Christus Jezus was, die zich niet verhoogde. Want ik kon ze niet verhogen. Hij was de Allerhoogste. Maar die zichzelf vernederde. De Zoon van God, die Zoon des mensen werd. Die dat zelf deed. Die zichzelf uitgoot. Die al zijn goddelijke heerlijkheden aflegde. Al zijn goddelijke vermogens verloochende. Die de gestalte van de dienstknecht aannam. Die de gedaante van de mens aannam. De mensen gelijk worden. En zichzelf vernederd heeft, zoals er staat. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Dat is de ware tekening van God over zijn Zoon, de Heer Jezus, die van eeuwigheid God is, maar die zichzelf vernederd heeft. Die de gestalte, die de gedaante enzovoort. En je ziet die gang, die afgang, letterlijk, in de meest letterlijke, een afgang van de Heer Jezus, waartoe hij zichzelf bracht. En hij werd de gehoorzame tot in het uiterste. Gehoorzaam tot de dood. Tot de dood des kruises. En dan moeten die af gaan zien. En daar komen Joden zeggen: hij maakt zichzelf gewoon even gelijk. We hebben de stenen klaar. En wat geopenbaard werd is dat er de Zoon van God in het midden wandelde, de gestalte van een knecht. Van een slaaf. Die alles incasseerde, alles mis liet doen, liet ze bespuwen, liet ze bespotten, liet ze slaan. Omdat hij maar één ding wilde, de wil van zijn vader. Die gehoorzaamheid geleerd heeft. Terwijl hij gebied had. Onvoorstelbaar. Dat is de Heer Jezus. En wij weten waarom hij die weg ging. En we weten waar de gevolgen van waren, dat staat erbij. Dag. Ga ik nu niet verder binnen, omdat het niet het thema is. Als er dan die verhoging opvolgt, daarom. Die zal vernederd, die zal verhoofden. Daarom heeft God ook uitermate verhoofd. Het is de Zoon des mensen, die gehoorzaam werd tot de dood, ja, de dood der kruises, die door God uitermate verhoogd werd. En het is van de week al gezegd, een van de grootste wonderen is dat daar de Zoon des mensen, dat daar een mens, de verheerlijkte mens, zit, verhoogd is tot de hoogste plaats aan de rechterhand Gods. Uit de mensen genomen, waar hij onze hoge priester is, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Jezus Christus, Zoon van God en Zoon des mensen. Hij is God. Niet zo lang geleden was ik in een samenkomst en toen werd ik ineens een beetje boos, dat mag je nooit worden, hè? Maar op een gegeven moment dan begint iets je te irriteren, moest ik gauw wat inslikken. Dat leer je ook in het leven op de duur, hoor. Maar er zei iemand tegen mij, die sprak over de Heer Jezus. En zei: dat is mijn oudste broer. Nou, dat vind ik iets vreselijks. Jawel, dat staat wel in de Hebreeënbrief. Hij schaamde zich niet ons zijn broeders te noemen. Maar broeders en zusters, er heeft niemand, geen kind van God, het recht om zich op één lijn te stellen met de Heer Jezus Christus. Zijn relatie als Zoon tot de Vader is oneindig hoger, oneindig meer dan wie ook die God zijn Vader noemt. Het is wonderlijk inderdaad dat hij zich niet schaamt ons zijn broeders te noemen. Daar zal alle reden voor geweest zijn. Dat hij zich onze zou schamen, maar hij schaamt zich of niet. Ondanks dat hij oneindig meer is dan wij zijn. Wij zijn geroepen om hem gelijkvormer te worden. Maar wat een geweldige zaak. Jezus Christus, Zoon van God en Zoon des mensen. Ik ben, zegt hij, ik ben de Yahweh, de Jehovah van het Oude Testament. Zo is het duidelijk geworden, is dezelfde als Jezus, de naam drukt het al uit in het Nieuw Testament. En mijn broeder en zuster, de Jehovah is God. Jezus is God, de Zoon van God. En het is de Zoon van God, het is God zelf die onze zaligmaker werd. Toen hij mens werd en zichzelf ontlederde. Wat dat allemaal betekent. Het is moeilijk om woorden te zeggen. Nog moeilijker om het zelfs maar te verstaan. De eeuwigheid zal nodig wezen om te betekenen. Om te verstaan de volle betekenis, de omvang wat er staat. Die ene schildering van de derde persoon van de God en de Heilige Geest. Die getuigt van de Heer Jezus. Die zegt, die het geen roof achtte, goden even. Hij ging de weg van vernedering. Dwars tegen de geest van de tijd, van de mens, van het schepsel in. Die zichzelf verhoogde. Satan wilde zijn troon stellen boven die van God. De mens wilde zichzelf God gelijk maken. Een strevende mens. Broeders en zusters. En de mens is vandaag in zijn denken, in zijn wetenschap, in zijn kennis. Tenminste, verbeeldt hij zich al bijna zo ver gekomen dat hij zichzelf als God ziet. Maar gelooft in God, maar die God is hij zelf. En de aanbidding van de mens staat gelijk aan de bidding met God. Zo is het onder mensen zo. Maar we hebben geleerd onze knie te buigen voor de Heer Jezus. Waarom? Omdat hij God is. Te prijzen tot een eeuwigheid. Hoe groot is de Heer? We mogen familiair met hem omgaan. We mogen zeggen, welk een vriend is onze Jezus. Maar laten we nooit vergeten, mijn broeder en zuster, dat hij de eeuwige God is. Onze aanbidding, onze eer, onze hulde waardig. We hebben gezien van mensen in de Bijbel als ze geconfronteerd worden met het feit dat die Jezus daarvoor hen staat, in de gedaante van de mens, God is. Ze op een knieën vallen, met de neus op de grond. Ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Wij mogen vrijmoedig die God naderen. Hij is onze heiland, onze zaligmaker. Maar hij is onze hulde, onze dank, onze aanbidding zo waard. God, geopenbaard in het vlees, en Paulus zegt, te prijzen tot een eeuwigheid. Amen.